Deze wordt de gemeenteraad van 20 april 2023 geopend. Welkom nogmaals. Eventjes voor wat betreft de mededelingen. Wij hebben reeds de afwezigheden genoteerd voor de diverse vergaderingen van deze avond. Daar is een raadscommissie gepland op 2 mei. Dat heeft u in de agenda gezien. Het valt te verwachten dat aan de agenda van die raadscommissie nog een punt zal worden toegevoegd, in het bijzonder een punt over het voorstel tot fusie tussen Goedwonen Rippelstreek en de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Schelde.Rippel. Hou daar rekening mee. En u bent welkom op 2 mei om 7:30 op die raadscommissie. Alsjeblieft. Nog eens vermelden? Ja, ik ga nog eens eventjes voor de goede orde de afwezigheden mondeling hernemen, voor de record. Dus meneer Christophe Marx is verontschuldigd, mevrouw Wendy Wekhuizen is verontschuldigd, meneer Dieter Wijkmans is verontschuldigd, meneer Bram van Keer is vooralsnog verontschuldigd, misschien nog onderweg, en meneer Mark Verhebt is verontschuldigd. Verder is er een wijziging aan de agenda waarop mijn aandacht zojuist is gevestigd, namelijk punt 12 van de agenda, is geen kennisname, maar is een stemming. Omdat we daar toch een mandaat geven om een welbepaalde agenda goed te keuren, zullen we daar straks moeten over stemmen. En dan een praktische mededeling nog. Ik heb gezien dat de volgende gemeenteraad op 25 mei is en voor juni dan op 22 juni. Dat staat zo in de agenda. En tot slot, voor we eraan beginnen, zou ik voorstellen voor het verloop van de avond uiteraard te beginnen met het openbaar gedeelte van de gemeenteraad en dan de OCMW-raad te doen en het besloten gedeelte van de gemeenteraad helemaal op het einde. Waren er bezwaren of bedenkingen bij de notulen van de vorige vergadering? Niemand? Goed, dan acht ik die voor goedgekeurd. En dan kunnen we echt beginnen bij agenda punt 3, de retributies bij occasionele activiteiten. Schepen de Schepper, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Collega's, retributie bij occasionele activiteiten. Het vaststellen goedkeuringen van belasting- en retributiereglementen is bevoegdheid van de gemeenteraad. In onze gemeente hebben we de traditie om de prijzen voor gemeenschappelijke dienstverlening vast te leggen, ofwel voor de volledige legislatuur of minstens voor een jaar. En dan hebben we het over het uitreiken van prijzen voor het uitreiken van administratieve stukken, zoals een identiteitskaart, rijbewijs, dat soort zaken. Of zoals op de vorige gemeenteraad, waar we het hebben over het retributiereglement voor de begraafplaatsen. Daarnaast organiseert het bestuur ook eenmalige activiteiten. Evenementen zoals in de GAM toegangsgelde die daarvoor gevraagd worden, of een netwerkevent voor bedrijven dat nu in juni zal georganiseerd worden, of bijvoorbeeld de vakantiekamp waar de prijs ook afhankelijk is van de dienstverlener die we daarvoor, de kostprijs van die dienstverlening enzovoort, voor inschakelen. Dat gaat dan telkens om gemeentelijke dienstverlening waarvoor een prijs wordt aangerekend, waarvoor in principe de gemeenteraad dan moet worden geconsulteerd, die daarvoor een retributiereglement dient vast te stellen. Maar uiteraard is dat een heel zware administratieve procedure. En daarom voor die occasionele activiteiten zouden we delegatie willen vragen voor het college van burgemeesters en schepen. Dus om toegangsgelden voor evenementen in de GAM te gaan doen voor dat netwerkevent in juni, voor kosten van een sportkamp bijvoorbeeld. Dat is dagelijks bestuur, lijkt mij eerder, en maakt het administratief veel eenvoudiger. Dus ik vraag u de goedkeuring voor dat reglement te willen verlenen.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Eerst en vooral, u kent ons standpunt wat betreft delegatie. Er is ondertussen al veel delegatie, te veel delegatie gegeven aan het college. Plus, in dit geval denken we ook nog dat er een groot gevaar schuilt en dat de tarieven zullen bepaald worden à la tête du client. En dat kan volgens ons echt niet.
Nog iemand opmerkingen bij dit punt? Mag ik het voorleggen ter stemming, Schepen? Wens u nog? Nee? Goed, dan leg ik het voor ter stemming. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, nee. Vlaams Belang, Gillis, dank u. Agenda punt 4, toetreding tot de ICT-raamcontracten van Digitaal Vlaanderen. Iemand die daar debat over wenst? Dan laat ik het inleiden door u, burgemeester. Of mevrouw Jacobs ineens aan het woord. U heeft het woord, mevrouw Jacobs.
Dank u wel voor... Ja, nou, niet echt een debat, hoor. Maar nu, er zijn hier in het verleden toch al wel verschillende raamcontracten op de agenda, die op de agenda hebben gestaan. Hoe zit het ondertussen in het raamcontract met de stad Brugge? Loopt dat nog? En hoe is dit aanvullend? Allee, ja, bedoel, het wordt een beetje moeilijk om nog een overzicht te hebben over al die bestaande of nog in gang zijnde raamcontracten.
Burgemeester.
Ja, ik durf niet voor de vuistweg zeggen hoe dat het zit met het raamcontract van de stad Brugge. Iets in mij zegt dat wel verlopen is, want daar zijn wij vrij laat ingestapt. Maar neemt niet weg dat wij instappen in zo'n raamcontract. Dat wil ik benadrukken, omdat zij iets aanbieden wat een zekere techniciteit heeft en dat wij daar absoluut geen afnameverplichting bij hebben. Dus verschillende raamcontracten op instappen zonder aankoopverplichting is eigenlijk veel evidenter. En maakt eigenlijk dat wij voor specifieke zaken zoals IT-elementen vrij snel kunnen afnemen zonder een overheidsopdracht snel te moeten opstarten. Maar als u graag een overzicht hebt van de lopende raamcontracten wat betreft IT, dan zou ik durven suggereren dat dat nagestuurd wordt. Ja, oké, doen we zo.
Waarvan akte? Nog iemand een opmerking bij agenda punt 4? Goed, ter stemming. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, Gillis, ja. Dank u. Het klachtenreglement. Agenda punt 5. Iemand die een klacht heeft over het klachtenreglement? Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. ja... nu, het oorspronkelijk document, hè, zeker het eerste deel, dus zijn er van artikel 1 tot 11, nu het oorspronkelijk reglement is eigenlijk breder of was eigenlijk breder en gaat of ging over participatie en inspraak. Terwijl dit nieuwe reglement wordt eigenlijk herleid naar een interne klachtenbehandeling. Dus dat is één opmerking. Nu, wat betreft de behandeling van de klacht, bij een ontvankelijke klacht, hè, wanneer dus de klacht ontvankelijk verklaard wordt, zijn er... is er een termijn van 2 maanden om de klacht te behandelen. Nu, volgens ons is dat toch wel wat lang om die klacht behandeld te krijgen of een antwoord te krijgen op die klacht. Een melding, hè, dus ook in artikel 4 wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen klacht en melding. Nu gaat dat altijd even duidelijk zijn. Nu gaat ook waarschijnlijk toch wel eens ergens in een grijze zone komen waar het niet duidelijk is. Wat gaat je dan doen? En tenslotte ook, en daar staat dus de melding, hoe dat er met een melding omgegaan staat, staat eigenlijk niet in dit reglement. De behandelingstermijn van een melding, waar staat dan ergens beschreven? Of welke termijn wordt daar dan in acht genomen? Of staat dat ergens beschreven of staat dat nergens beschreven? Want dat hebben we eigenlijk nergens niet teruggevonden.
Burgemeester.
Ja, voor op uw eerste vraag voor wat betreft de toepassingsgebied en uw insteek naar participatie. Dat kan, ik ga dat ook niet ontkennen, moest dat zo zijn. Maar langs de andere kant, het reglement dateert van 2008. Dus dan moet om te zeggen dat we 15 jaar verder toch wel andere initiatieven hebben genomen voor de betrokkenheid, participatie, bewonersvergadering te organiseren. Dus dat dit reglement wel aan een update toe was, dat ook zich specifiek op klachten stuurt en tegelijkertijd dat er andere initiatieven in het verleden zijn geweest om met participatie om te gaan, lijkt mij een passend antwoord op die opmerking. Wat betreft een termijn van 2 maanden, dat kan lang lijken, maar ik vind dat vrij billig. Als u weet dat u vandaag de dag... het maakt ook een onderscheid met de vragen dat u stelt aan het Schepencollege. Die termijnen zijn korter en vaak zijn dat complexere vragen dat u stelt, wat we soms al zelfs is, en dat hebben we gemerkt, denk ik, heb moeten zeggen van kijk, wij vragen eigenlijk een verlenging van een termijn, omdat het gewoonweg nodig is. Ik kies dan liever voor een gegrondheid en een goed gemotiveerde antwoord op de klacht dan snelheid te nemen en mogelijk fouten te maken. En de juridisering die wij de laatste jaren altijd maar zien, want dat zou een eerste stap kunnen zijn, maakt dat we daar vaak voorzichtig moeten in zijn. Ook adviezen moeten inwinnen van andere partijen. En dan lijkt me 2 maanden wel redelijk. Wat betreft de meldingen, daar moet ik eerlijk in zijn, daar zijn geen termijnen op. Hoe sneller, hoe liever. Maar dat is het verhaal dat we denk ik onlangs ook al eens hebben gehad in een raadscommissie. Ik hanteer zelf bepaalde termijnen als ik vragen of meldingen krijg. En sommige meldingen zijn zeer snel op te lossen en andere duren te lang. Ik heb soms wanneer je mailt dat de terugkoppeling over de melding wat te lang blijft duren. En dat zou beter mogen. Nu, wij hebben onlangs denk ik nog wel eens een analyse gemaakt van hoeveel meldingen, wat is de gemiddelde doorlooptijd, rekening houdend per dienst en hoeveel worden er uiteindelijk niet of te laat behandeld. En dat viel tegen de verwachtingen in beter mee dan ik had verwacht, toegegeven. Want wij krijgen natuurlijk vaak als politici, denk ik, mails of bemerkingen op reacties die geen gunstig of een te laat gevolg hebben gekregen. Maar dat zijn dan gelukkig de uitzonderingen. Maar om op uw vraag concreet te antwoorden, is er een termijn over meldingen? Het gaat over een klachtenreglement, dat is er vandaag de dag niet. Ik behoed mij ook om daar eigenlijk, zeker met betrekking tot meldingen, om daar een termijn te gaan opzetten. In alle eerlijkheid, dat is tricky business. Want een melding, het is sneller. Vandaag kun je ook al een melding via Facebook doen. Hè. Dus we daar toch ook wel oppassen dat we ons eigen daar niet in de gracht rijden, om het zo te zeggen. Maar ik vind wel dat elke melding een antwoord verdient. Daar zou ik al heel graag de next level bij mee bereiken.
Dank u. Nog iemand? Dat is dit punt. Mevrouw Jacobs, ik zie u bedenkelijk kijken. Mogen we verder? Goed. Agenda punt 5 ter stemming. N-VA, CD&V, Vooruit en Groen, Vlaams Belang. Pardon? Ja. Gillis. Ik ben een mannenstem gewoon daar, hè. Dat weet u. Oké, agenda punt 6. De nieuwe website voor Rumst. Wie wenst daar een woordje over te zeggen? Niemand? Oké. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. Agenda punt 7, de aanstelling van een DPO. In het bijzonder mevrouw Kathleen Reiniers. Iemand die daar debat over wenst? Niemand? N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. Agenda punt 8, ontwerp aankoop. Gronden en opstallen, Krekkie Lij en de Boerenweg. Schepen de Schepper, wens u daar iets over te zeggen? Of, voilà, u heeft het woord.
Heel kort, voorzitter. Ik denk dat het u bekend is. Dat is al een puntje dat regelmatig terugkomt met een aantal aankopen die we eigenlijk aan de achterzijde, Piet van Aken, Boerenweg, Krekkie Lij doen, waar we eigenlijk een ongelukkige stedenbouwkundige situatie hebben en waar dat we eigenlijk met ons bestuur naar een sanering zouden willen overgaan om die buurt van koterijen en zo verder te vrijwaren. En dit zijn twee aankopen en ik denk dat we dan eigenlijk nu bijna de cirkel rond gaan hebben en dat we daar een nieuwe mooie toekomst kunnen geven aan die achter- of die zijde van Ter Hagen die eigenlijk een beetje achtergesteld is geweest tot op vandaag. De budgetten zijn daar ook voor voorzien in ons meerjarenplan en dat is dus op basis van dus de schattingsverslagen die daarbij gevoegd zijn. Als hij die ook doorgenomen heeft, collega's, dan heeft hij ook gezien wat voor situatie dat het daar eigenlijk is en toch wel daar alleen maar een verbetering in kan komen. Dus ik vraag u daar de goedkeuring te willen geven om die aankopen te
verbeteren. Dank u, Schepen. Iemand nog? Debat daarover? Agenda punt 8, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. Agenda punt 9 gaat gepaard met een geheime stemming zo dadelijk, waarvoor een stemformulier is klaargemaakt. En gaat over de aanstelling van een effectief lid in het GECORO. Dat is in het bijzonder meneer Pieter Heijlen en de stembiljetten zullen verdeeld worden zo dadelijk. Het is verkeerd, ja. Het is meneer Geert Loret. Ja. Zo is het, excuseer, Geert Loret, ja. Is in a league of books. deze manier.
Kevin.
Dat wordt een Stalinische sectoren, denk ik.
Dus allemaal heeft gestemd. Ik heb hier 1, 2, 3 onthoudingen. Ik heb 1, 9. Dan zou ik dit normaal doen. 16. Ja,
dus 16 voor, 1 onthouding.
Nee, 1 niet. 1 nee en 3 onthoudingen.
Ja. Dus de uitslag van de stemming: 16 voor, 1 tegen en 3 onthoudingen. Dat we zeggen dat de aanstelling is goedgekeurd en dat meneer Geert Floret effectief lid wordt van de GKRO. Waarvan akte. Agenda punt 10. Het subsidiereglement voor energiebesparende en duurzame maatregelen door verenigingen. En misschien ook voor verenigingen. Schepen de Schepper, ik geloof dat u daar misschien eventjes wat context wil geven. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Collega's, we hebben hier op deze raad al een subsidiereglement lokale duurzaamheidsinitiatieven gehad. We hebben ook een belastingreglement uitgewerkt op hinderlijke bedrijven. En dit derde subsidiereglement voor energiebesparende duurzame maatregelen door verenigingen is ook met dit soort reglementen tonen we toch in Rumst aan, denk ik, dat we vernieuwend zijn daarin. Ik denk niet dat omliggende gemeentes een dergelijke reglementen heeft. Dat maakt ons werk boeiend, maar het is ook voor onze inwoners natuurlijk een zeer positief gegeven. Met dit reglement willen we ondersteuning bieden aan of onze verenigingen aanzetten om versneld te gaan investeringen aan lokalen te gaan uitvoeren, om die energiezuiniger, klimaatbestendig te gaan maken. Wat een winst is voor ons natuurlijk om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen enerzijds, maar langs de andere kant ook voor die verenigingen natuurlijk zelf een gunstig impact zal hebben op de werkingskosten zelf. Dus twee vliegen in één slag dat we daarmee slaan. We hebben dat reeds aangekondigd, dat initiatief, met de goedkeuring van onze CCAP in november vorig jaar. En bij de aanpassing van het meerjarenplan hebben we daar ook een substantieel budget van €200.000 voor voorzien, wat toch zeker en vast niet min is. We hebben dan melding gemaakt dat we met dat reglement naar buiten zouden komen. In januari hebben we daar een eerste aanzet met de Milieudienst toen gemaakt, dat nadien door de andere diensten ook nog verder is ondersteund en uitgewerkt geworden. De dienst Omgeving, dienst Vrije Tijd, de dienst Financiën heeft dat bekeken. En intussen hebben we die ook voorgelegd aan onze adviesraden, de Jeugdraad, Sportraad, Cultuurraad. die daar een positief advies hebben over gegeven. En we hebben daar ook gezien, en u heeft dat ook in de verslagen daarvan kunnen zien, toch, allee, dat wordt toch wel verwelkomd. Men heeft daar toch heel wat over gesproken. Men bekijkt dat zeker een vast tegemoet. In de rand daarvan, in de marge daarvan, want we hebben eerst met het college dit voorstel goedgekeurd, zijn er nog een aantal zaken naar voren gekomen waarvoor ik zou suggereren om in het reglement dat we hebben nog twee aanpassingen te doen. Enerzijds gaat het over de datum van de indiening. Daar hebben wij 1 september voor genomen. We zijn ooit vertrokken van 1 mei en altijd opgeschoven. Maar nu hebben we toch wel te horen gekregen voor verenigingen die net met een jaarwerking starten. Dus ze moeten eigenlijk nu gaan met de voorbereiding beginnen, offertes gaan vragen en energie gaan laten doen, dat het kort dag wordt. En ook een nieuw werkjaar dat in september start, zou de suggestie dan zijn om het toch nog een maand op te schuiven en daar 1 oktober voor te nemen. Een andere opmerking die gekomen was, was in artikel 4 de eerste categorie waarvoor een 50% subsidie zou zijn met maximum 15.000 voor investering met een vermindering van het leidingwatergebruik, dus het gebruiken van regenwater, maar daarnaast ook investeringen in energie-efficiëntere stookinstallatie. Wel nu, daar was de suggestie gekomen om die stook, het woordje stook, weg te laten en gewoon energie-efficiëntere installaties te nemen. Het voorbeeld werd daarvoor gegeven, bijvoorbeeld het verledden van de lichtinstallatie, bijvoorbeeld, dat daar ook zou kunnen opvolgen. Dus ik zou voorstellen tot amendement doen, zowel voor dus artikel 4, categorie 1, dan het woordje stook daarin te schrappen en dan het andere om dus die datum naar 1 oktober te nemen. Ik weet niet of dat ik het debat verder overlaat aan de vragen of dat ik het reglement zelf nog helemaal overloop. U heeft het gezien, er is dus een duidelijk wie de erkende Rumste verenigingen zijn, dat ze er langdurig gebruik moet zijn, en ook in de toekomst van hun lokalen die zij hebben, dat er wel een voorafgaande doorlichting vereist is. We gaan het dan hebben over facturen tussen 1-1-23 tot 31-12-2-24. De procedure is ook uitgeschreven, dus met de laatste op 1 oktober dan een aanvraagdossier in volgens een aanvraagformulier. Dat het college dan advies zal krijgen van een werkgroep die we aanstellen van de dienst Vrije Tijd en de dienst Omgeving. En op basis daarvan in een eerste fase een principebesluit nemen over de aanvaarding van de dossiers die binnengekomen zijn. En dan kan men gaan uitvoeren als men daar ook de vergunningen enzovoort voor heeft. En dan op het einde 31-12-24 wordt er dan een gedetailleerde eindafrekening gemaakt die we opnieuw gaan modereren. Volgens een verdeelsleutel ook op basis van wat dan effectief ook is uitgevoerd. En of dat er dan een verdeling in de pondsgewijze verdeling als er meerdere aanvragen zou zijn voor het budget dat ter beschikking is. In een laatste fase hebben we ook nog een controlemogelijkheid in het artikel ingebouwd. Ik denk dat dat het voornaamst is. We gaan in eerste instantie nu de aanvragen allemaal van de verenigingen tegemoet zien naar 1 oktober toe. En ik denk dat ons dat ook een duidelijker zicht zal blijven over wat dat er is en hoe dat we daar in de toekomst ook politiek dan mee kunnen omgaan. Als die 200.000 nog te weinig zou kunnen zijn, dan moeten we dat dan bekijken. Nu is het een eenmalige subsidie die we bekijken. En laten we het dan verder bekijken dat we de vereniging daarin tegemoet kunnen komen. Voilà.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Ik verwijs hier toch graag naar de interpellatie van collega Francie van der Wild op de gemeenteraad van oktober 2022, waarin zij toen een oproep lanceerde om de verenigingen met een eigen infrastructuur te ondersteunen om hun energieverbruik te monitoren en al dus hun energiefactuur betaalbaar te maken. Dus toch wel een klein dankwoordje van ons entwege dat er daar zo snel, redelijk snel werk van is gemaakt. En we gaan dit uiteraard meestemmen.
U heeft akte genomen van het voorstel van amendement. Hè? Dus ik herneem het eventjes. In artikel 3, puntje 1, zou het woord september vervangen worden door het woord oktober. En in artikel 4, puntje 1, tweede bolletje, zou het woordje stookinstallatie vervangen worden door het woordje installatie, tout court. Dan stemmen we eerst, als het goed is, over dat amendement, alles samen. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis. Ja. En dan stemmen we nu over agenda punt 10 in zijn geheel. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, Gillis. Ja. Dank u. Agenda punt 11 betreft de uitnodiging voor de jaarvergadering en de BAV van Arro. Daar is een raadscommissie over geweest. Iemand debat over dit? Niemand. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis. Agenda punt 12, dat is dus een stemming in plaats van een kennisneming, dat heb ik u gezegd. En dat gaat over de uitnodiging voor de algemene vergadering van ideale woning. Iemand die daar iets over kwijt wil? Stemming, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis, dank u. En dan komen we bij het Nationaal Park Scheldevallei en de samenwerkingsovereenkomst, agenda punt 13. Ik vermoed dat Schepen de Vlies daar wel iets over wil zeggen. U heeft het woord, Schepen.
Dank u, voorzitter. Aan deze samenwerkingsovereenkomst die ervoor ligt, is er eigenlijk heel veel voorbereidend werk vooraf gegaan. Met speciale inspanningen denk ik van Tom Wezenbeek, de projectcoördinator die heel dit project getrokken heeft. Misschien een heel klein woordje uitleg over het Nationale Park. Dus de Vlaamse overheid heeft een beleidskader uitgewerkt, waarbij er zowel nationale parken als landschapsparken kunnen gecreëerd worden. Bij landschapspark ligt de klemtoon eerder op landschapsontwikkeling, maar met verschillende functies, dus ook bedrijvigheid, wonen, natuur, alles samen. Bij het Nationaal Park, waar het hier om gaat, is het eigenlijk echt de klemtoon op de natuur en de biodiversiteit. Die nationale parken moeten op lange termijn een natuurkern van 10.000 hectare creëren. Er werden in totaal 10 projecten ingediend voor erkenning voor het Nationaal Park. En er zullen er uiteindelijk 4 weerhouden worden. Begin 2022 werden er door een jury nog 6 kandidaten weerhouden voor het verdere traject, namelijk Bosland, Brabantse Wouden, Hoge Kempen, Kalmthoutse Heide, Scheldevallei en Taxandria. De stand van zaken momenteel is eigenlijk dat er 6 kandidaten zijn, waarvan 1 zeker, de Hoge Kempen. Taxandria zou wellicht geen volledig dossier kunnen indienen, dus eigenlijk momenteel zijn we met 4 kandidaten voor 3 gebieden. De uitdagingen voor het Nationaal Park zijn vooral de onderhandelingen met de landbouwsector. Het is daarom ook dat dit Nationaal Park nog een aantal gemeenten heeft die niet willen intekenen. Dat is dan vooral rond de Moervaartvallei, dus daar die onderhandelingen lopen nog. Bij ons is er ook een uitdaging, dat hebt u wellicht ook gelezen, het dossier rond de kleigroeven, dan vooral het noordelijke deel. Momenteel zijn het zuidelijke deel opgenomen, als ook de oude netenarm. Het noordelijke deel hebben wij voorlopig nog niet als kerngebied ingetekend, omdat we daar willen toch een klein beetje de mogelijkheid laten rond het geopark, om daar ook de uitvalsbasis aan de watertoren op termijn te kunnen uitwerken. Dus dat wordt nog verder bekeken. Wij hopen natuurlijk van harte dat het Nationaal Park Scheldevallei aanvaard zal worden. Het is in elk geval een belangrijke stap voorwaarts in de gebiedsontwikkeling en de opwaardering van onze regio. Rumst heeft hier eigenlijk een heel belangrijke rol als oostelijke toegangspoort. Samen met het project van het UNESCO Geopark Schelde Delta is Rumst nu eigenlijk betrokken bij 2 zeer belangrijke toeristische dossiers. Ik denk dat het heel goed nieuws is, na jaren als stortplaats gefungeerd te hebben, dat de nabestemming van de kleiputten nu natuur wordt grotendeels en dat de toeristische opportuniteiten aan bod komen. De kleiputten kunnen vanaf nu een meerwaarde gaan betekenen voor onze gemeente. En het project rond het Nationaal Park zal helpen voor de ontsluiting van het gebied, het beheer en het bekomen van extra subsidies voor verdere ontsluiting.
Dank u, Schepen. Iemand over ons Nationaal Park? Niemand? Goed, dan komt het ter stemming. Aanstonds toch mevrouw Jacobs.
Voilà. Ja, voorzitter, heel kort. Ik verwijs hier eigenlijk naar ons stemgedrag van de gemeenteraad van 24 november 2022. Dat ging ook over het geopark. Hè. En we hebben daar toen het standpunt van het museum meegegeven. En het museum wordt hier in de teksten ook Museum Ruppelklei wel te verstaan, het nieuwe Museum Ruppelklei. En het komt hier in de teksten ook meermaals voor, dus ook gaan we dit weer nee stemmen.
Moet je weten welk? Dus u heeft verwezen naar, wat was het, gemeenteraad 2022, oktober? Of,
Nee, november.
Oké. Okay. Waarvan akte? Ter stemming, agenda punt 13, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, nee. Vlaams Belang, ja. Gillis, ja. Dank u. Agenda punt 14 betreft de statutenwijziging voor de ideale woning en de BAV van 15 mei. Niemand? Niemand. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, Gillis. Dat brengt ons bij mevrouw Jacobs, haar interpellatie. In zaken de cijfers omtrent afvalophaling en verwerking van afval. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. In Rumst is de hoeveelheid huishoudelijk restafval in de periode 2013-2019 gestegen met 10,6% tot 141 kilo restafval per inwoner. Dit was een van de redenen om over te gaan tot het DIFTAR-systeem. Voor 2022 werd 88 kilogram per inwoner als doel vooropgesteld voor de gemeente Rumst. Met de invoering van het DIFTAR-systeem in 2021 werd gesteld dat dit doel haalbaar is. Een van de doelstellingen van het Klimaatactieplan is tevens de vermindering van het restafval. Sinds 2021 mogen er eveneens meer verpakkingen in de blauwe PMD-zak. Wij hebben hierbij enkele vragen. Is het huishoudelijk restafval effectief gedaald in onze gemeente en dit voor de jaren 2021 en 2022? Met andere woorden, werd het doel bereikt van 88 kilogram per inwoner? Hoe werd het restafval verder behandeld? Wat is het percentage dat werd verbrand en wat is het percentage dat vervoerd werd naar stortplaatsen? Zijn deze stortplaatsen gevestigd in België of is er een export naar het buitenland? In welke mate is de inhoud van de PMD-zak gestegen? Hoe wordt de PMD-afval behandeld? Hoe groot is de fractie die hiervan kan gerecycleerd worden? En wat gebeurt er met het niet-recycleerbare gedeelte?
Dank u. Schepen van der Auwera heeft ongetwijfeld een antwoord op al uw vragen. U heeft het woord, Schepen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad wat cijfers nagekeken en opgevraagd om u een antwoord te kunnen geven op uw vraag. Zoals u zelf al heeft aangehaald, hebben wij destijds het DIFTAR-systeem, namelijk ophaling van afval met gedifferentieerde tarieven, ingevoerd. Nu net inderdaad om zoveel mogelijk het restafval tot een minimum te kunnen gaan beperken. We hadden daar inderdaad wat doelen voor opgesteld. En uit cijfers blijkt dat er inderdaad door de invoering van dat DIFTAR-systeem toch wel wat verschuivingen zijn in onze gemeente voor wat betreft de verschillende fracties. Voor wat het huisvuil betreft, zaten we in 2020 op 125,17 kilogram per inwoner. Dus puur het huisvuil. In 2021 was dat nog 77,57. En in 2022 is dat gedaald tot bijna de helft van de hoeveelheid van 2020, namelijk nog 64,65 kilogram. Daarnaast zijn er ook nog de fracties grof vuil en het gemeentelijk afval uit de vuilbakjes en dergelijke meer, die bij het totaal van de restafval kunnen of moeten gerekend worden. En als we dat totaal dan beschouwen, dan zien we dat in 2020 er nog 152,26 kilogram werd opgehaald, in 2021 99,39. En in 2022 is dat gedaald naar 84,06 kilogram. Dus dat is nog een pak beneden de 88 kilogram die er voorop was gesteld. Natuurlijk heeft dat ook zijn gevolgen en zijn er verschuivingen geweest op het vlak van GFT en PMD. Dat wil zeggen dat mensen veel beter gaan scheiden zijn. GFD bijvoorbeeld zien we dat die fractie is geëvalueerd van 29,7 kilogram naar 42,2 kilogram in 2021 en ook in 2022 is datzelfde cijfer genoteerd. PMD, daar weet u dat de zakken, de blauwe zakken, de fracties daar uitgebreid zijn. En dat betekent ook dat we daar toch wel een belangrijke stijging zien van 13,6 in 2020 naar 21,3 in 2021 en 23,4 in 2022. Dus dat wat de cijfers betreft, die duidelijk aantonen dat we in ons opzet geslaagd zijn om inderdaad met die DIFTAR in te voeren, de restafval sowieso drastisch terug te brengen. Nu, hoe wordt dat restafval dan nog behandeld? Wel, in de IGAN-regio wordt de restafval voor 100% verbrand bij ISVAG in Wilrijk. Wanneer daar een probleem is, wanneer die centrale stil ligt, dan kan IGAN terecht bij Indaver in Beveren. Dan wat de PMD betreft, daar stelt u de vraag hoe werd de PMD behandeld. Zoals u weet wordt dat bij ons, de ophaling, sortering en de recyclage, wordt dat gefinancierd door FOSPLUS. En die hebben er altijd naar gestreefd om de ingezamelde verpakkingen zo dicht mogelijk bij huis te recycleren. En in ons geval wordt dat gesorteerd in Willebroek. Dat is een van de 5 sorteercentra. Dus het voordeel daarvan is dat de milieu-impact van transport natuurlijk beperkt is. Er worden jobs gecreëerd dicht bij huis. En een andere pluspunt is dan dat we daardoor de beschikbaarheid verzekeren van hoogkwalitatief recyclaat voor lokale productie-industrie. Verder vraagt u ook nog van wat gebeurt er dan voor de rest daarmee. Dus alle materialen worden gerecycleerd tot secundaire grondstoffen in Europa. En meer bepaald 80% in België. En wellicht zal dat cijfers nog stijgen, want momenteel worden er 5 nieuwe recyclagecentra bijgebouwd. Het materiaal dat na sortering niet kan worden gerecycleerd, dat wordt verbrand. Ik denk dat ik dan op al uw vragen heb geantwoord.
Is dat zo, mevrouw Jacobs?
Het ging wel redelijk snel, maar ik heb denk ik bijna alles kunnen noteren.
Ja, dat is veel, hè?
Misschien nog eventjes toch over het niet recycleerbare gedeelte van de PMD-afval. Hoe groot is die fractie dan? Wat is dat procentueel?
Daarom geen cijfers van.
Want ik heb toch gelezen dat dus er mag nu meer in de PMD-zak, hè, ook die kleinere of die lichtere folies en zo. Wat dat voedsel in verpakt wordt, dat die eigenlijk minder recycleerbaar zijn dan de hardere plastic. En voor mij is dat die is toegenomen, ging ik er een beetje van uit dat het niet recycleerbare gedeelte ook toegenomen is.
Ja, die cijfers die kunnen we nog opvragen, maar we hebben ons nu voor 2022 bijvoorbeeld... We hebben ons nu voor 2022 gebaseerd op de cijfers die IGAN bijhoudt. De officiële cijfers van OVAM zijn nog niet beschikbaar, maar ik denk dat we dat nog verder kunnen uitdiepen en bijkomende cijfers opvragen inderdaad over... Wat is het percentage van het PMD dat niet recycleerbaar is en dat moet verbrand worden? Dat willen we nog wel achter gaan.
Ja, klein ogenblikje. Alsjeblieft.
Ja, nog heel even. Het stond nu niet direct bij mijn vragen en misschien dat je er ook niet direct gaan op geantwoord had, maar ik denk... Misschien eerder een beetje moet richten tot de schipper. Er wordt dus toch altijd een fractie verbrand. Hè? Hoe groot of hoe klein dat die dan is. Maar wordt daarmee rekening gehouden in het klimaatactieplan? Want dat is toch ook wel een belangrijk gegeven. Toch? gaat gepaard met CO2-uitstoot, hoor. Allee, ja.
Ja, dat klopt. Dat klopt, maar daar wordt ook warmte gerecupereerd, omgezet in elektriciteit. En dan wordt op die manier ook, komt eigenlijk terug. Wat uitstoot betreft, ja, wordt er enorm gefilterd, maar er is natuurlijk nog altijd een restfractie. Hè. Dat geef ik toe, maar voor de rest wordt die warmte ook voor een stuk terug gerecupereerd en wordt er daardoor ook energie gemaakt.
Wordt die in balans afgemaakt?
Ja.
Ja, dat was mijn suggestie. Dat is dan natuurlijk op het Vlaamse niveau, op het nationale niveau, waar die cijfers komen. En als we naar RUMS bekijken, daar gaan we dat zeker en vast niet in zien, in die cijfers. Of dat gaat zich daar niet in vertalen. Maar natuurlijk op Vlaams niveau, wel ja.
Ja. Van die CO2-uitstoot zou dat mee moeten opgenomen in die dingen van RUMS eigenlijk. En dat zou zo voor elke gemeente moeten tellen, niet alleen voor RUMS trouwens. Hè. Maar ja.
Een ander punt hier in de interpellatie, die automatisch, denk ik, ons de vraag doet stellen over slaakstorten. Hè. Dat is klassieker. Hè. Ik zie hier wel in uw cijfers dat je zegt, kijk, er is zoveel van die in dat DIFTAR-systeem opgehaald bij de huishoudens. Gemeentelijk afval, hè, dat is ook wel gedaald, maar blijft toch nog altijd 84 kilo, zie ik in 2022. Hoe heb je daar zicht op in het algemeen? Het verhaal van DIFTAR was aangewakkerd in de tijd wel met kans op het verstijgen van een sluikstorten. Hoe zit het daarmee? Zijn er speciale initiatieven genomen? Ik las onlangs dat de gemeente Duffel initiatieven nam van mobiele camera's in de buurt van waar mogelijk sluikstorten plaats heeft. Het is toch wel altijd een pijnpunt in de properheid van een gemeente.
Ja, er zijn ook cijfers van het gemeentelijk vuil. En daar zitten de vuilbaks gezien, maar er zit ook dat sluikstorten in dat door de gemeente dan meestal wordt opgeruimd en mee wordt verwerkt in dat deel. Daar zien we in 2020 5,25. En dat evolueert dan in 2021 naar 6,45, dus dat stijgt licht. Het stijgt licht. Wij stellen vast dat er inderdaad wordt gesluikstort, maar dat gebeurde vroeger. In het kader van DIFTAR gebeurde dat ook. Wat niet wegneemt dat er nog bijkomende inspanningen kunnen gebeuren om inderdaad dat tot een strikt minimum te gaan beperken. Daar wordt aan gewerkt. Er wordt telkens, wanneer dat er een sluikstort wordt vastgesteld, gezocht naar een identiteit in die zakken, om dan op die manier voor een stukje te handhaven. Maar ja, er zijn misschien nog mogelijkheden. Het kader van de werkzaamheden waar het collega De Schepper mee bezig is geweest, denk ik dat er nu misschien wat meer ruimte vrijkomt om inderdaad rond dat sluikstorten toch nog eens na te denken voor te zien welke inspanningen we daar nog bij komen te kunnen doen.
Goed. Dank u. Waarmee ik tegelijkertijd dan ineens zou willen schakelen naar de mondelinge vragen om het publieke gedeelte van de gemeenteraad daarop volgend te kunnen afsluiten. Zijn er mondelinge vragen? Eentje van mevrouw Jacobs. U heeft het woord.
Een korte vraag. Of dat het gemeentebestuur of het bestuur op de hoogte is van een reeds of al een al mogelijke afkalving, of afbrokkeling van de aangevoerde grond aan de binnenzijde van de eco-corridor in Ter Hagen. Dus langs de ene kant aan, zowel aan de kant van de Krikkelei als langs de kant van de Schranstraat en waar het dan eventueel aan gaat gebeuren.
Schepen Antonio.
Ja, we zijn ervan op de hoogte en de bedoeling is dat dat hersteld wordt. Dat zal niet makkelijk zijn, want eens dat zo'n grond begint te schuiven, is dat heel moeilijk terug aan te vullen. We hebben dat vroeger ook voor gehad in de Steenweg op Waarloos, waar die grachten ook afgekalfd waren. En ja, eens dat dat gras daarop kan groeien en zich vastzet, houdt dat die grond ook mee vast. Maar vanaf dat je met omgeploegde grond zit, is die kans reëel. Dus dat zal nog een huzarenstukje worden, hoe de firma dat gaat oplossen. Maar we blijven daarachter zitten.
Dank u. Einde van het publieke gedeelte van de gemeenteraad. Blijft u eventjes zitten voor een technische onderbreking die ons brengt naar het publieke gedeelte van de OCMW-raad.